Big Truck Podcast.
Even die nabetalingen voor de chauffeurs, hè? Wat moet ik dan aan denken? Hoeveel geld krijgen die mannen?
Nou, er zitten een paar tussen. Die zouden 68.000 euro moeten krijgen. 69.000 euro moeten krijgen.
Goeiedag.
Zo. BigTruck.nl. Iep van der Meer. Wim Brons.
Big Truck nummer 4 is uit. Met op de cover een stoere zwarte Actros van der Linden. Nog veel meer nieuws in dit nummer. Iep van der Meer. Tim de Jong. Goeiedag, heren.
Hey, Wim. Een hele goede dag, Wim. Hoi.
We duiken straks breed uit in dat nieuwe nummer. Maar we bellen ook met Edwin Atema van het FNV over de situatie bij Arjus. En over de Hongaarse chauffeurs bij Van den Bos. Twee zaken die al langer lopen.
Slepende kwesties, ja.
En we hebben aan de telefoon zometeen Michiel Kuijs. Die is de European Sales Director van DAF Trucks. Over de twee mooie orders die ze binnen hebben gehaald. Maar allereerst even een nieuwtje van BigTruck.nl. Is het echt een mooie om te laten liggen aan het begin van deze nieuwe podcast.
Tja.
Tim?
We weten allemaal dat in Noorwegen strenge regels gelden ten aanzien van winterbanden. Maar er was een Bulgaarse chauffeur die bij Svinesund aankwam en die realiseerde zich dat een beetje laat. Maar die dacht heel creatief te zijn door de vereiste markeringen die winterbanden kenmerken even met een zakmes in de zijwang te snijden.
Ja, dat is het bergje met het sneeuwvlokje. Hè?
Ja. En dat is dus een bergje waar inderdaad een sneeuwvlokje in zit. En de Noorse inspectie die zag dat natuurlijk met leden ogen aan. En die heeft hem in de kant gezet. En die mag dus niet verder voordat hij alle banden voor echte winterbanden heeft vervangen. En er kwam nog een boetetje van €350 bovenop. Dus dat is eigenlijk vrij mild, maar het zal wel wat tijd hebben gekost.
Ja, ik vind het wel heel creatief trouwens hoor.
Zonder meer. Denken beetje in oplossingen schreven sommigen al op Facebook.
Ja, precies. Out of the box denken, ja.
Ja, maar hoe gevaarlijk is zoiets?
Nou ja, je komt gewoon de berg niet op. Die zomerbanden die vreten zich vol de groeven met sneeuw. En dan is dat allemaal één gladde toestand. En dan,
ja, dat maar dan met een mes in je band lopen kerven.
Ja, dat is helemaal. Dat is totaal onverantwoord.
Dat is niet heel handig.
Wat is het? Een druk op van 9 bar. Ja, dat geeft een enorme klap als hij te diep snijdt, zeg maar. En dan, waar dat mes dan blijft, dat wil je niet weten.
Maar er is veel over te doen, hè, in Noorwegen. Dat mensen met ongeschikte voertuigen, maar ook ongeschikte banden, daar het hele verkeer lam leggen, doordat ze weer eens een hobbeltje niet opkomen. Dat is natuurlijk een absoluut drama in dat land.
Dat één. En ten tweede natuurlijk, als het dan gaat het mis en dan liggen ze in de kant en dan moeten de bergers komen en stroken worden afgezet. En dat is allemaal ellende.
Ja, dus vandaar dat ook bij deze grensovergang wordt er enorm gecontroleerd, begrijp ik, hè?
Inderdaad, want de wetten zijn glashelder dat je echt alle asposities moeten van winterbanden zijn voorzien.
Ja, het is overigens wel goed voor heel veel leuke televisiecontent, hè, op Discovery, op Ice World Rescue.
Ja, inderdaad.
En daar zijn het vrijwel stevast de Oostblokkers die de boel blokkeren, waardoor alles hopeloos tot stilstand komt.
Okay.
Ik was er zelf in januari en toen heb ik me ook vreselijk gelachen. Er stond ook een Oostblok meneer en die stond halverwege een helling helemaal scheef dwars over. En die had ook nog sneeuwkettingen gelegd, maar dat had hij op zijn voorlopers gedaan. Dat is niet aangedreven was.
Oh, ja. Oh.
Ja, die stond er echt bij te kijken van, nou, ik heb toch alles goed gedaan? Ik heb toch kettingen gelegd? Maar het was niet helemaal op het juiste asje.
Nee.
Ja, dan helpt het ook niet.
Mooi bericht over DAF. Mega orders aan de telefoon. Michiel Kuijs, director sales van DAF Trucks. Goeiedag, meneer Kuijs.
Goeiedag.
Gaat goed met DAF, geloof ik, als ik dat zo lees. Kunnen we dat concluderen?
Ja, het gaat zeker goed met DAF. Wij zijn zeer tevreden. We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar de prijs binnengehaald voor Truck of the Year. En daar plukken we nu de vruchten van buiten.
Ja, 2 keer achter elkaar zelfs, hè?
Ja, 2 keer achter elkaar. Kijk, 1 keer natuurlijk met de long-haul voertuigen, de XF en de toch wel unieke XG, hè, de langere cabine, zeg maar. En vorig jaar hebben wij daar de distributieauto aan toegevoegd. En ook die is in de IAA vorig jaar in de prijzen gevallen. Dus daar zijn we wel erg content mee. Ja,
nu hele dikke orders lezen we. AB Tessel 750, Asset Alliance Group in Engeland met 1500.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk wel hele stoere orders. Hoe bijzonder is dat?
Nou ja, die orders zijn elke keer opnieuw weer bijzonder. Natuurlijk is dat zo. Aan de andere kant zien we wel dat we als DAF natuurlijk al jaren groeien in marktaandeel in Europa. En dan heb je dat soort klanten ook gewoon aan je gebonden voor meerdere jaren. Die mannen maken ook een lange termijn plannen.
Ja.
En wat ze natuurlijk de afgelopen 3 jaar wel geleerd hebben, wij ook trouwens, is natuurlijk afhankelijk van toeleveranciers. Ja. pieken in je productie, dalen in je productie ook, hè, bij andere merken dan wat meer gezien. En je ziet dat die grotere vloten die afhankelijkheid eigenlijk kwijt willen. Ja. En dus al wat langer van tevoren dergelijke aantallen vastleggen om tot gespreide leveringen te komen.
Ja. Ja, dat zijn orders voor 2 jaar, hè? Voor de komende 2 jaar lijkt me.
Ja, 2 jaar, 3 jaar. Kijk, zij hebben een bepaalde vervanging, een bepaalde inzet. Waarbij zij zeg maar de afgelopen jaren ook geconfronteerd zijn geweest met verstoringen in de aanvoer van voertuigen. Door onze aanvoerproblemen die wij dan weer gehad hebben. Uiteindelijk is heel de keten daardoor geëffectueerd. En je ziet dat mensen daarop op vooruit spelen. Dus ja, elke order is weer bijzonder. Aan de andere kant, wij zijn ook partners van dit soort grote bedrijven. En wij willen ook met hun bespreekbaar maken. Want hoe kun je het voorkomen? Hoe kun je je risico's zo klein mogelijk houden? En dat is toch iets verder vooruit te plannen.
Want hoe zit dat momenteel met de levertijden?
Ja, de levertijden variëren dus erg, hè. Dus dit soort partijen die nou dit soort orders plaatsen, die hebben eigenlijk... Die willen zeg maar voorkomen dat ze in een levertijd discussie komen. Hè? Die orders die worden nu uitgesmeerd over een langere periode. Waardoor eigenlijk de levertijd voor bedrijven die wat minder ver kijken, zeg maar, blijven er dan nog dit jaar nog plekken over. Ja.
Want hebben dit soort orders dan ook gevolgen voor de levertijden voor andere klanten?
Nee, juist niet.
Ik kan me voorstellen, als die lijn helemaal volgepland is en ik heb een truck nodig, dat ik dan wat langer moet wachten.
Nee, juist niet.
Of valt dat mee?
Nee, juist niet. Kijk, weet je, die volumes die bouwen we toch. Hè. Uiteindelijk, dit soort grote orders, daar hebben we wel vaker mee gedeeld. En je ziet juist, doordat je dit soort orders iets vroeger in het seizoen hebt, dat je uiteindelijk veel beter ook je productie daarop aan kan passen. En een bepaald dagvolume overhoudt voor kleinere klanten en voor grotere klanten.
Ja. En bij die Britten was het zo dat ze ook al een x-aantal elektrische trucks hebben besteld. Klopt dat?
Ja, kijk, die transitie is begonnen. Hè? En we gaan gewoon voor heel Europa, we gaan gewoon voor een aantal vormen van transport, is de elektrische auto gewoon de oplossing. En je ziet dat dit soort partijen, die aan dergelijke volumes denken, ook die transitie in gang hebben gezet. En daar ook gewoon een aantal elektrische trucks aan verbinden.
Ja, ja.
En dat gebeurt overal, hoor. Je ziet met zeg maar de grotere vloten, waarbij wij over een wat langere periode praten, hè, die iets strategischer vooruitkijken. Ja, daar is gewoon elektrisch, is gewoon in elk gesprek komt dat aan tafel.
Ja, want is die productie al op gang gekomen? Want ik heb een hele nieuwe productiehal gezien. Hoe loopt dat daar?
Ja, we zijn nu de
voorseries van de band.
We zijn nu de voorseries aan het bouwen. Die komen nou van de band. En na de zomer, zeg maar, dan komen de klantorders op gang.
Ja, we hebben er nog niet mee gereden. Ik hoop dat we binnenkort de kans krijgen om daar eens aan te proeven.
Ik ben heel benieuwd.
Nou ja, het unieke is, het mooie is natuurlijk dat we het combineren, zeg maar, met die truck of the year, de XD-serie. Die uiteindelijk, en niet alleen van de pers hoor, maar ook van de eerste klanten nu toch wel levende of lovende kritieken krijgt over zeg maar het direct zicht, hè, wat echt wel uniek is in die auto. Ja, en als je daar dan de elektrische drijflijn straks aan toevoegt, ja, dan heb je in onze optiek natuurlijk de ideale distributieauto te pakken.
Ik hoor 2 gretige truckjournalisten, senior truckjournalisten. Michiel.
Ja.
Bovenop het nieuws, hè?
Ja. Mooi, hè?
Ja.
Mooi, hè?
Ja, zeker.
Hey, in hoeverre is... Want die nieuwe serie, die slaat dus geweldig aan. Slaat het beter aan in Europa? Is dat goed merkbaar? Is er meer belangstelling voor de nieuwe modellen van DAF?
Nou, we hebben de XF, zeg maar, de voormalige XF, de Super Space Cab, was altijd al de meest verkochte trekker in Europa. Je ziet dat de XG en de XF, dus de nieuwe XF, nieuwe XG, ja, XG Plus is dan nog helemaal exclusief. Maar je ziet eigenlijk dat die nummer 1 positie 1-op-1 over hebben genomen. Alleen wat je ziet is dat vooral de XD positiever ontvangen wordt dan de CF in een aantal landen. Omdat die gewoon eigenlijk meegenomen wordt in het succes van het nieuwe programma, zeg maar. Van het nieuwe platform.
Ja, okay.
En daar hebben we wel voordeel van. Kijk, de CF was echt een andere auto als een XF. Dat waren 2 types. En of dat je nou van de een hield of de ander niet, dat deed er eigenlijk niet toe. En je ziet nu dat met het succes van de XG en de XF, uiteindelijk de XD... Dat in ieder geval iedereen is daar ook in geïnteresseerd. Hè? En dat heeft wel een positief effect op de XD.
Kijk aan.
Niet in Nederland en Engeland hoor, want bedoel, hier was het al zo. Maar in de rest van Europa gaat de XD daarvan profiteren. Ja,
mooie lage instap. Dat is natuurlijk een prachtige distributieauto.
Ja, dit is echt een unieke auto. En kijk, die lage voorruit en de camera's die erop beschikbaar zijn. Hè, dus de front view, de corner eye en zeg maar, jongen, de camera's af fabriek. Ja, dat geeft op dit moment... we zijn ook niet meer niks druk op dieren geworden. Ik denk dat iedereen ook wel onder gezien heeft, zeg maar, dat dit zeg maar een gamechanger is.
Maar de bestaande CF en de XF, dus zeg maar de vorige modellen, die worden nog steeds gebouwd, hè? Tot eind volgend jaar, dacht ik.
Nou, we blijven ze wel bouwen. Omdat we ook nog landen hebben, zeg maar, die nog op euro 3 en 5 zitten, hè, buiten Europa. Alleen dat volume, dat volume wordt zo klein. We zien eigenlijk de productie in Westerlo, zeg maar, waar de cabines vandaan komen, volledig overgaan op de nieuwe cabinelijn. En er komen volgend jaar nogal wat wetgeving op ons af. Met betrekking tot cybersecurity en wat extra ADAS-systemen. En het zit niet in onze planning om dat mee te nemen in de vorige CF en XR.
Nee, daar.
Ja, okay. Ja. Dus dan loopt die vanzelf uit.
Ja, voor de EU wel. Ja. Ja,
Michiel, hoe zie je de markt voor de rest van 2023? Ik lees van sommige van je concurrenten dat ze hun jaarproductie zo goed als uitverkocht hebben. Waar staat DAF?
Ja, ik denk zo goed als uitverkocht. Ik denk dat zullen wij ook zeggen. Hè? Als je dat nu aan mij vraagt, zo goed als uitverkocht. Daarom zijn we op de planning aan het maken voor 2024 met grote vloten. Dat lezen jullie. En dan blijft er nog wat ruimte over aan het eind van het jaar om wat individuele klanten te helpen. Dus dat is voor ons eigenlijk een hele fijne situatie. Als je kijkt naar de markt, dan zal die dit jaar iets groter zijn dan vorig jaar. Om het simpele feit dat iedereen nog gewoon zijn productie redelijk vol heeft zitten. En er vorig jaar een paar merken zijn geweest die wat productieproblemen hadden. En die komen nu ook weer terug aan tafel. Dus je ziet dat die markt wordt gewoon groot. We halen nog steeds een stukje tekort in van 20 en 21. Om zeg maar het wagenpark weer op orde te krijgen. Hè? Want 2021 waren het echt al 2 jaar waarin de markt behoorlijk veel lager was dan dat we gemiddeld gewend zijn. Dat hebben we vorig jaar voor een stukje ingehaald. Maar niet allemaal. En ik verwacht dat we dit jaar zeg maar die recovery van 20 en 21 zet dit jaar nog gewoon door.
Dus de orderboeken zijn goed gevuld?
Ja.
Dan is het wachten eigenlijk alleen nog op de kleinste. Hè? Want de XF en de XG zijn volledig vernieuwd. Maar de LF heeft het oude neusje nog. Dus maar goed, daar ga ik vast niks over vertellen wanneer dat komt. Maar...
ik vind, wat kan ik ervan zeggen? Hè?
Nou, doen ze gooien.
Nou, we zijn van DAF gewend dat ze een familiegezicht hebben. Hè? Dat ze allemaal een beetje op elkaar lijken. Dus daar kijken we toch vol verwachting naar uit natuurlijk.
Ja, maar kijk, weet je, dat verwacht ook iedereen. En dit is meer een kwestie van wanneer gaan we daar iets meer over vertellen. Maar dat het in de pen zit, dat snapt iedereen. Zijn we er al klaar voor om het te gaan melden? De antwoord is nee.
We houden het nieuws in de gaten.
Ja, ik moet kijk, we proberen natuurlijk weer een gooi te doen naar Truck of the Year 2024, Iep, maar daar willen we nog niet op vooruit lopen.
Dat
noemen ze een hat-trick, toch? Die drie keer achter elkaar winnen.
Dat noemen ze een hat-trick,
Zeker.
Nou, dan gaan we daarvoor. Ja. Dank voor dit kijkje in de keuken van DAF.
Michiel Kuijs, Director Sales DAF Trucks.
Graag gedaan. Prettige dag.
Dankjewel.
Nieuws over vermeende wantoestanden in de transport. Telefoon Edwin Atema van het FNV. Goeiedag, Edwin.
Ja, goeiedag.
Welkom in de podcast.
Dank je. Bedankt voor de uitnodiging. Belangrijke onderwerpen, denk ik.
Zeker weten.
Ja, we kregen een bericht van jullie over Arius, heet dat? Arius, hoe spreek je het uit?
Ja, ik ben niet zo goed thuis in het Litouws, maar bij ons gewoon Arius.
Oké. En volgens jullie waren ze veroordeeld en we kregen een dag later een persbericht van Arius zelf dat het allemaal nog wel meeviel. Hoe zit dat nou precies in elkaar?
Ja, wat Arius allemaal vertelt, ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Wij baseren ons gewoon op wat de rechter ervan vindt en wat er in de uitspraak staat. En daarin staat dat Arius, daar staan eigenlijk 2 dingen in. Dat meneer Arius persoonlijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1,5 jaar en geldboetes. En het bedrijf Arius, die kan natuurlijk niet, een bedrijf kan niet de gevangenis in. He, dus het bedrijf is veroordeeld tot ook tot boetes en nabetalingen van chauffeurs. En wel over Nou, kort samengevat gaat het erover dat Arius chauffeurs in Litouwen op de loonlijst heeft. En de chauffeurs uit die zaak die werken niet in Litouwen, maar in en vanuit België. En ja. Nou, daarbij heeft het bedrijf diverse strafbepalingen overtreden. En wij hebben daarin met een aantal andere vakbonden chauffeurs bijgestaan. En die krijgen nu gigantische nabetalingen.
Okay.
Ja, en dan zo'n persbericht van Arius van er is allemaal niks aan de hand. Het is allemaal politiek. Ja, aan de ene kant lag je daar natuurlijk dood om. Mm-hmm. En aan de andere kant, ja, heel duidelijk. Ja, dit is natuurlijk ook politiek.
Ja. Even die nabetalingen voor de chauffeurs, hè? Wat moet ik dan aan denken? Hoeveel geld krijgen die mannen?
Nou, er zitten een paar tussen. Die zouden 68.000 euro moeten krijgen. 69.000 euro moeten krijgen.
Zo.
Ja, en wat mooi is, bij Van der Bos bijvoorbeeld in de zaak. Ja. Duurt het zegt 20 jaar of 15 jaar.
Ja. Ja.
En in België kunnen chauffeurs dus zelf in zo'n strafzaak daar zelf onderdeel van uitmaken. En ja. Die kunnen dus ook nabetalingen eisen in een strafprocedure. En ja, dat is fantastisch. En dan zijn we in Nederland wel jaloers op.
Dat kan bij ons niet, begrijp ik.
Ja, je kunt als benadeelde partij ook wel schade vorderen. Maar dat is allemaal veel ingewikkelder. En daar is in Nederland ook...
Civiel of zo. Moet je een civiele procedure starten?
Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar je kunt in het strafrecht ook jezelf als benadeelde partij voegen. Maar dat is in Nederland veel ingewikkelder. Ja, in België hebben ze een veel verder ontwikkelde procedures daarover. Hè, dus in dit geval heeft de strafrechter ook gekeken naar het gewoonlijk werkland, heet dat. Hè, dus niet alleen van de strafbepalingen, maar ook hoe zit het nou per chauffeur. Ja, dat is fantastisch.
Ja, want als we naar Van der Bos kijken, dat loopt inderdaad al een jaar of 15 of zo. Ik weet nog dat ik bij mijn vorige werkgever zat, zeg maar. Toen heb ik daar al verhalen over gemaakt. En dat is nog steeds niet rond, hè?
Nee, dat is nog steeds niet rond. En kijk, dat past ook in het bredere... Ja, de bredere grief die wij als vakbonden, niet alleen als FNV, maar ook als internationale vakbonden hebben op bijvoorbeeld de inspectiediensten. Ja. Want kijk, als ze in België bijvoorbeeld het onderzoek... Arius in België, als ze dat een paar jaar terug ook bij Van der Bos hadden gedaan, dan waren daar nog veel ergere dingen uitgekomen. En ja, in Nederland is het gewoon allemaal pap en nat houden. Er is hooguit een keer een persbericht van de inspectie dat ze met drones wat weekendkampeerders hebben gepakt. Maar dat is natuurlijk allemaal klein bier in verhouding met wat er echt gebeurt en wat er echt nodig is in zo'n sector.
Nou is het toch ook dat RU-register, hè? Dan zou je toch zeggen, als zo'n bedrijf als Arius, als die zodanig veroordeeld is, dan zou het er toch ook zo langzamerhand op aankomen dat zo'n bedrijf zijn vergunningen verliest. Of zie ik dat nou verkeerd?
Nou, ik denk dat in de praktijk niet heel snel gaat gebeuren. Hè. Zo'n register is helemaal prachtig. Maar als je bijna niet controleert, dan wordt zo'n register ook niet gevuld. Ik denk ook niet dat alleen aan de hand hiervan in Litouwen vergunningen ingetrokken worden. Want ja, dan ook daar wordt het weer politiek. Kijk, je praat hier over een voormalig minister die natuurlijk ook overal invloeden heeft. En het feit dat deze zaak in Litouwen niet eens in het nieuws is gekomen. Ja, dat zegt natuurlijk heel wat over het belang van Litouwen in dat dit allemaal een beetje doorgaat.
Ja, nou is die andere Litouwse transportreus, die overigens nu naar Polen verkast volgens mij, Giteka, daar staat straks een Hollander aan het roeren. Is dat een positieve ontwikkeling? Hoe zie je dat? Ken je die man?
Nou, ik ken hem niet, maar kijk, Hollanders in transport. Kijk, voorop staat natuurlijk dat er heel veel bedrijven zijn die het goed doen. Ja, maar de VOC-mentaliteit, hè, dat is ooit bedacht uit Nederland. En ja, hoe dat nu in het transport gaat, ja, dat wordt gewoon doorgezet. Dus ik zie dat nou niet dat iemand die toevallig een Nederlands paspoort heeft, zo'n bedrijf in één keer gaat zorgen dat ze vanaf nu de wet wel gaan naleven.
Nee. We hadden een prachtige reactie op Facebook. Er was iemand die zegt van ja, dan hebben we als land net onze excuses aangeboden voor het slavernijverleden. En dan krijgen we een Nederlander aan het roeren voor zo'n bedrijf.
Ja, nee, ik bedoel maar. En daar het zijstapje naar het RU-register. Vanaf het moment dat wij met Giteka-chauffeurs spreken, dat is al een paar jaar. Wij zijn nog nooit één Giteka-chauffeur tegengekomen waar alles goed bij is. Al die chauffeurs leven weken tot maanden, maanden in hun cabines. hele intransparante lonen naar arbeidsvoorwaarden. Dus elke inspectiedienst in Europa die een truc van Giteka aan de kant zet, kan gewoon geld opstrijken. Maar in plaats daarvan, goed zo'n bedrijf, hè?
Dit is gewoon een van de snelst groeiende bedrijven in Europa, waar de komende weken ook wel wat minder goed nieuws over zou komen. We hebben een paar hele schrijnende case studies die binnenkort openbaar waren, worden gemaakt door ons. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dan praat je dus echt over moderne slavernij. Ja, anders kan je dat niet noemen.
Jongen.
Maar ik wou net zeggen, want het GTK, dat blijft toch aardig onder de radar. Want ik lees eigenlijk nooit berichten dat er iets aan de hand is. Maar daar gaat dus verandering in komen, begrijp ik van je.
Nou ja, kijk, dat is aan ons ligt wel. Maar kijk, een van de dingen die ze daar doen, als jij naar de website gaat van zo'n bedrijf, er staat een en al vol met allemaal mooie foto's van GTK. En dat ze de Verenigde Naties regels volgen over mensenrechten en arbeidsrechten. Maar in de praktijk zie je het omgekeerde, dat de auto's, de naam van de auto's wordt gehaald. Ik bedoel, dat is niet verboden. Maar die chauffeurs zeggen, wij die namen gaan van de auto's, omdat anders de politie ziet dat het GTK is. Ja.
Tjonge.
Ja. Nou, kijk, we lachen er nu om. Ja, nee, ik lach, maar we hebben er prima aan de rond. We lachen er denk ik om van hoe absurd het is. Maar dit zijn natuurlijk wel de marktleiders. Niet alleen de marktleiders, maar ook de mensen die de kar trekken in de race naar beneden. He, die trekken de hele sector onder water.
Ja, want ik zet me twee vragen. Waarom gaat zo'n GTK naar Polen? En hoe belangrijk zijn die twee transportbedrijven? Waren die in de Litouwse economie?
Nou ja, in de Litouwse economie. Ik bedoel, GTK die heeft iets van, die had iets, geloof ik, 7 of 8.000 vergunningen. Ja, niet GTK, maar de bedrijven van GTK, de transportvergunningen. Dus dat staat dan, elke vergunning is één auto. Dus stel maar uit.
Ja.
Dat zijn gigantische omzetten. Ja, en waarom ze naar Polen gaan? Ja, iedereen zegt mobility package. Nou, daar geloof ik niks van. Want als jij kijkt hoe snel het Litouws minimumloon omhoog gaat, dat is echt, gaat als een raket.
Ja.
En dus Polen is nu veel goedkoper qua loon en arbeidsvoorwaarden dan Litouwen. Dus wij denken dat de reden is dat ze naar Polen gaan.
Oh ja, is dat zo? Ik dacht dat Polen ook behoorlijk in prijs gestegen was al, zeg maar, qua inkomens.
Nou, dat is wel gestegen, maar lang niet in verhouding met wat het in Litouwen is.
Oké.
En de afgifte van werkvergunningen bijvoorbeeld, dat is ook een harde. We zijn nu een studie daarover aan het afronden. Die komt binnenkort openbaar. Dat gaat ook over de afgifte van werkvergunningen en bestuurdersattesten.
Ja.
Nou, in Polen gaan die als zoete broodjes de toonbank over. En ook dat is weer politiek. Hè? Polen en Litouwen die beslissen zelf over de werkvergunningen die ze afgeven. Ja. Nou, dat zijn tegenwoordig Sri Lanka, India, de Filipijnen. Hè? Ja. Wij waren afgelopen weekend nog met de journalist op pad. Van Engelsen die zeggen, oh ja, al die Poolse chauffeurs. Nou, ik zei, die ga je echt niet aantreffen.
Nee.
Ook de Polen zijn luid gestorven.
Ja, god. Ja, en de groeiambities zijn mega. Hè? Want ik geloof dat ze nu op een kleine 9000 eenheden zitten. Maar ze hebben een groeiplan tot 2026 naar 17.500 trucks in Europa. Dus dat is
maar dat hadden ze vorig jaar ook al. Ja. Dat roepen ze elk jaar. Maar goed, kijk, groeien en alles is allemaal prachtig. Maar in deze sector zou je eigenlijk alleen maar moeten groeien als jij goed bent voor je werknemers. Ja. En je hebt een businessmodel wat gebaseerd is op het naleven van de wet. Precies. En niet het overtreden.
Ja. Ja.
En dit is precies het omgekeerde. Er zijn businessmodellen die gebaseerd zijn op het structureel niet naleven van de wet.
Ja.
En het uitbuiten van chauffeurs.
Maar er zijn drie dingen die ook niet meewerken dan. Als ik ze al mag optellen. Dat is de Nederlandse inspectie, nummer één. Twee is dat Europa zijn handen vol heeft aan de situatie in Oekraïne. En niet zozeer optreedt richting Polen of Litouwen, lijkt me.
Nou ja, over die werkvergunning kan Europa dat ook niet. Want als we naar de Europese grondbeginselen kijken, dan gaan lidstaten daar ook over.
Oké.
En dat is op zich, kun je daarvan zeggen van, nou prima, maar op het moment dat die lidstaten werkvergunningen geven aan werknemers die eigenlijk nooit in die landen werken, hè, want dat is werkvergunning in een van die landen, een minibusje naar Nederland of whatever, om daar te gaan werken, kijk, daar gaat het fout.
Ja. Maar als je toch een werkvergunning hebt voor een Europees land, dan geldt die toch voor ieder Europees land?
Nou nee, die werkvergunning is per definitie gekoppeld aan de werkgever in het land waar je een werkvergunning hebt. Dus als Iep van der Meer een transportbedrijf heeft in Litouwen en Iep van der Meer die wil chauffeurs halen uit Tadzjikistan, dan mag dat. Dan mogen die alleen bij Iep van der Meer werken.
Ja.
En dan is het ook zo dat die chauffeurs gewoonlijk voor Iep van der Meer vanuit Litouwen werken. He, dus er moet echt een band zijn met Litouwen.
Ja.
Dan mag het allemaal. En die mogen ook gerust internationale ritten doen, als dat maar tijdelijk is.
Ja.
Maar het mag niet zo zijn dat zij voor Iep van der Meer door Iep van der Meer naar Litouwen gehaald worden. En dan door Iep van der Meer naar Calais gebracht worden om ritjes in Frankrijk te doen. Dat mag dus niet.
Nee, okay. En, dat is...
en daar is in Europa gewoon helemaal geen controle af.
Nee.
Duidelijk.
Nee, maar dan zouden en de Nederlandse en de Europese... Ja, is er een Europese inspectiedienst die op een of andere manier daarmee mee deelt?
Nou, er is geen Europese inspectiedienst, maar we hebben voor meer de arbeid en ook de Rijn-Rust, de ELA, de European Labour Authority. Maar die kunnen feitelijk niet veel meer doen dan coördineren wat de lidstaten willen. He, dus als lidstaten niet willen, dan kan de ELA daar niks tegen. En de Europese wegtransportinspectiediensten, die zijn verenigd in de ECR, European Control Route. Maar dat zijn allemaal vrijwillige initiatieven. Dus er is niemand in Europa die nou lidstaten verplicht. Ja, nou eigenlijk wel natuurlijk. He, lidstaten moeten voldoen aan de Europese inspectienormen. Ja, ja, en dat gebeurt niet ofwel cosmetisch. He, de ILNT die is nu bezig met... digitale controles, ja. Dus diezelfde Iep van de Meer, zeg maar, die heeft nu een transportbedrijf in Zwolle en die heeft 500 auto's. Nou, die kan dan vrijwillig bij de ILNT rij- en rusttijdengegevens aanleveren. Ja. Nou, en dan kijkt de ILNT dat na en die stapt er in hun statistieken en die zeggen hartstikke goed, we hebben weer zoveel controles gedaan. Ja. Dus dat zijn dan veelal controles. Dat is ook een interessant een persbericht van de ILNT een paar weken terug, van TLN. Dat die ook klagen dat de ILNT veel te gefocust is op Nederlandse bedrijven.
Ja, ja, want ik zie dat met dat hele RU-register ook helemaal fout gaan. Want dat is een Europees register waar alle overtredingen ingezet worden. Als je meer dan zoveel punten hebt, dan krijg je een brief en dan nog een keer een brief. En dan komen ze een kopje koffie drinken. En als je het dan nog niet opknapt, dan ben je vergunningen kwijt. Maar mijn grote vrees is dat er in al dat soort landen waar we het nu over hebben... volledig niet naar gekeken wordt. Terwijl hier vervoerders om futiliteiten gewoon straks hun vergunning dreigen kwijt te raken. Dat gevaar zit daar gewoon in.
Nou ja, kijk, ik denk niet dat hier bedrijven die maar een klein beetje fout doen hun vergunning kwijtraken. He, wel bedrijven die echt van alles fout doen. Dus het goedwillende bedrijf die per ongeluk wat fout doet, raakt echt niet zijn vergunningen kwijt.
Nee.
Maar je ziet wel in Europa, en dat is toch echt politiek, we roepen wel één Europa, één vrije markt, maar het is eigenlijk gewoon één vrije markt. Degene die het beste de kluit belazert, wint de markt. En dat zijn bedrijven zoals Giteca. En dat is natuurlijk diep en diep triest.
Ja.
Want er zijn gelukkig nog altijd meer bedrijven die het wel goed doen en willen doen, maar die worden gewoon onder water getrokken.
Ja, 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 ja.
Is België nou hier het grote gidsland?
Nou, niet qua capaciteit, want dan hebben ze nog minder inspecteurs dan in Nederland, maar wel het gidsland in de aanpak daarvan. Ik bedoel, ja, dat ze de OM gewoon vrachtauto's in beslag neemt in weekenden, ja, dat is natuurlijk smullen geblazen.
Ja.
En dat schrikt ook wel af. Ja. Ik bedoel, diezelfde chauffeurs van Giteca, dit weekend ook, we spreken, nou ja, weet ik veel, 15 geloof ik. Ja, die zeggen allemaal, ja, wij mogen ook niet in België onze weekendrust maken in de cabine. Dan moeten we naar Nederland toe.
Ja.
Nou, en keer op keer, hè, dan horen we dat en dan zegt de minister weer, nou, wij herkennen ons niet in dat beeld. Ja, als je niet op parkeerplek al bent en niet met mensen praat, dan logisch dat je dat niet herkent.
Nee. Ja.
Maar België, ja, het gidsland, ja, dat zou eigenlijk gewoon de standaard moeten zijn.
Ze zijn wat doortastender, zeg maar.
Ja. Ja. Ja.
Zit je nou in het weekend ook woest te maken hierover? Je klinkt natuurlijk vrij gedecideerd, hier aan de telefoon ook. Maar ben je nou echt kwaad op altijd?
Nou, niet meer. Want ik weet gewoon, en dat klinkt, ik word altijd uitgelachen. Ik weet gewoon dat we dit recht gaan breien.
Ja.
Want wij praten in internationaal verband ook met opdrachtgevers, en daar kan ik nou nog niet zoveel over zeggen. Maar die opdrachtgevers die zien nu hoe ze gewoon bij de poot genomen worden door vervoerders.
De IKEA's van deze wereld.
Want vergis je niet, bijvoorbeeld met de mobility package en het chauffeurstekort. Dat zijn eigenlijk allemaal ingrediënten die er zouden moeten leiden dat het allemaal beter wordt. Hè? Er is een tekort aan iets, dus de prijs moet omhoog gaan.
Ja.
Nou, we hebben de laatste 2 jaar gezien dat die transportprijs die gaat heel erg omhoog. En een heel aantal multinationals betaalt echt gewoon prijzen. Daar schrik je dood van zo goed.
Ja.
Oh ja.
Ja, als je dan die contracten aan de Giteca's van deze wereld geeft,
ja,
dan gaat dat geld regelrecht in de zakken winst. En komt niet
van de Litouwse minister.
Ja, nou ja, zeker. Maar dat komt in ieder geval niet in de zakken terecht van de mensen die het werk doen.
Nee, nee. Precies.
Nee, dat bewustzijn bij bedrijven. Hey, ik noem dan IKEA. Dat is zo'n bedrijf die zelf zeggen dat ze alles heel goed doen. Maar bij de achterdeur gaat het toch weer elke keer weer fout.
Ja. Ja.
Doordat ze dit soort
dingen. Nou ja, het voorbeeld dat we binnenkort naar buiten brengen, dat gaat ook deels over IKEA.
Ja.
Dus dat is in ons ogen geen goed voorbeeld. Maar ja, ook het chauffeurstekort. Dat ook. Vorig jaar dat gewoon een aantal fabrieken gewoon minder moeten draaien omdat ze het werk niet wegkrijgen. Ja, die multinationals gaan zien van wij hebben dit toch veroorzaakt. Het slechte imago van zo'n sector. We hebben nooit verantwoordelijkheid genomen. Dus ja, wij moeten alleen al, was het om die reden, wat doen om dit vak aantrekkelijk te maken.
Zou jij pleiten voor een Europese minimum transportprijs, zoals dat vroeger in Duitsland gold?
Ja, we hebben binnen de ITF, onze wereldvakbond, hebben we ook een campagne erover, Safe Rates. Veilige tarieven.
Ja, ja.
Dus aan de ene kant natuurlijk ja. Maar aan de andere kant, op het moment dat je niet de naleving daarvan waarborgt, ja, heeft het allemaal geen zin. Hè? Dan gaat het alleen maar weer naar die winsten toe.
Ja.
Dus in Europa, ik zeg wel eens, mijn collega's in Afrika en Azië en Australië, die zouden hun arm geven als ze de helft van de wet en regelgeving hadden in hun land wat we hier hebben.
Ja.
Dus in Europa is het gewoon een kwestie van handhaving en naleving.
Ja.
En verantwoordelijkheid nemen.
Ja. Ja.
Maar je bent...
He, dus het antwoord daarop van he, zo'n... Zoals vroeger in Duitsland was, hè, de tarieven helemaal gesloten stelsel. Ik denk dat dat prachtig is, maar daar alleen mee los je niks op.
Nee. Maar je bent net heel hoopvol van we gaan het oplossen. Maar als we dan even terugkoppelen naar Van der Bos, wat al 15 jaar speelt, waarbij de eerste onderbetaalde chauffeurs inmiddels zelfs zijn overleden, las ik. Ja, dat is, het schiet niet heel erg op allemaal, hè?
Nou, nee, kijk, in die zaak zeer zeker niet. En dat is ook diep triest dat Van der Bos dat niet op kan lossen, ja. met die chauffeurs.
Ja.
Maar die klanten van Van der Bos, die zien ook wat voor Van der Bos, wat voor gevaar zo'n verdienmodel voor Van der Bos is, hè?
Ja.
Die zien dat ook. Hè? Die bedrijven hebben allemaal tegen hun klanten gezegd, hier is alles goed en hier is allemaal, je hoeft je geen enkele zorgen te maken. Ja, dat is ook de reden waarom Van der Bos iedere keer met die persberichten komt van ze zijn zo'n beetje 20 keer in het gelijk gesteld al, als we hun mogen geloven.
Ja.
Maar laten we niet vergissen, laten we ons niet vergeten dat het allemaal begon met 10 Hongaren die hun vinger opstaken en die er gewoon zijn uitgetrapt.
Ja.
Ja, als je dan praat over die imago van de sector, hè, als opdrachtgever wil ik met zo'n bedrijf zaken doen, ja, die krabben nu gelukkig wel een keer vaker achter het oor. En daar is het zeker niet mee opgelost, maar ik ben wel heel hoopvol.
Ja, je zou een register moeten hebben, hè, wat voor iedereen inzichtelijk is hoe die bedrijven opereren.
Ja, maar dat, kijk, eigenlijk zou dat register er al moeten. Ik bedoel, dat register is eigenlijk het vergunningenstelsel, hè?
Ja.
Van je krijgt pas een vergunning als je aan de regels houdt. Hè? Dus ook daar gaat het weer om handhaving.
Ja. Het zit steeds in die naleving en de handhaving daarvan. Ja.
Ja, zeker. Ja.
Nou, we wensen je veel succes bij je strijd. En ik zou zeggen, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Want we blijven het op de voet volgen natuurlijk.
Heel graag.
Yes, dat doen we zeker.
Je klinkt waanzinnig strijdbaar, had ik altijd. Ik geniet ervan.
Ja,
zeker.
Is goed. Ja, goed zo.
Oké, Edwin, dankjewel.
Dankjewel. Ja, ik vind het. Ik weet het, volgens mij is het een aanwinst voor de vakbond, lijkt mij. Maar ja, vakbond is niet zo populair, geloof ik. Maar,
nou ja, het aantal leden neemt weer toe. Hè, nu, en dat heeft vooral te maken met die maaltijdbezorgers en zo. Die, er is natuurlijk van het weekend ook weer een... een gerechtelijke uitspraak geweest dat die Deliveroo moet al die bezorgers zien of beschouwen als personeel en niet als ZZP'er.
Ja.
Dus dat zijn goede ontwikkelingen.
Het kantelt wel een beetje het beeld weer.
Gelukkig wel.
Je ziet het ook bij PostNL, hè, wat op zich een heel netjes bedrijf is, maar wat dan allerlei obscure figuren inhuurt.
Ja.
En dan trekken ze zelf de handjes ervan af van ja, maar die man werkt niet voor ons, die wordt ingehuurd. Ja.
Maar ook daar zie je een ommekeer dat ze personeel in dienst nemen.
Ja. Ja. Maar goed, we zijn nog lang niet klaar. Want intussen groeit Amazon. Met name in Duitsland. En ja, die praktijken die zij erop nahouden, dat is ook weer heel verschrikkelijk. Maar daar spreken we Edwin de volgende keer nog wel eens weer over.
Precies.
Hier in Nederland rijdt DHL voor ze volgens mij.
Voor Amazon?
Ja.
Ja, maar ze bouwen zelf een enorm logistiek netwerk.
Ja, en een grote vloot.
Ja, ze hebben honderden voertuigen gekocht. En dat schijnt ook heel verschillend te zijn wat daar gebeurt.
Nou ja.
Dat lees ik dan in de Duitse pers. Maar we zijn er nog lang niet.
Nee.
Wordt vervolgd, kortom. Dan het vierde nummer van Big Truck Online Magazine. Die staat live. Laten we even door de inhoud lopen, Iep. Begin jij eens, trap eens af.
Ja, nou, op de cover dus die Actros van Van der Linden, een zwarte auto. Dat is een Belgisch bedrijf, daar zijn we op visite geweest. Ja, hele stoere, dikke auto's. En verder weer een nummer vol chauffeursverhalen, oldtimers en leuke reportages. We brachten ook een bezoek aan Polo Trans. En dat is een bedrijf uit Kootwijkerbroek. En die kwamen zo'n beetje toevallig in contact met de hulpvraag vanuit de Oekraïne.
Oh ja.
En dat is zodanig uit de klauwen gelopen dat ze inmiddels... ze hebben een soort lijndienst met 4 auto's per week naar de Oekraïne met allerlei hulpgoederen.
Goh.
En, ja, fantastisch initiatief. En de hele gemeenschap daar in het bedrijfsleven ondersteunt dat. Ze hebben soms tientallen huisvrouwen die daar allerlei kleding uitsorteren en slaapzakken en allerlei spullen die gedoneerd worden door het bedrijfsleven.
Oh ja.
Hygiënemiddelen en noem maar op. Maar ook generatoren, kacheltjes. Ja, je wilt niet weten wat ze er allemaal heen slepen.
Ja.
En, ja.
Vanuit waar gaat dat? Vanuit welke plaats?
Kootwijkerbroek zit dat bedrijf. Ja. Okay. En ja, het is gewoon een regulier transportbedrijf. En ja, die zijn in een hele nieuwe tak van sport hebben ze daar ontwikkeld, zeg maar, met die hulpgoederen. Ja. Goed, dat, ja, daar is ook weer geld voor nodig, want ja, die auto's rijden niet op water en die chauffeurs, ja, die moeten er ook eten.
Ja.
Dus, maar een prachtig initiatief wat daar ontwikkeld is en ja, die doen heel veel goed werk in de Oekraïne. Big Truck Online Magazine nummer 4.
Tim.
Nou, en daarin treffen we ook aan de Freightliner Supertruck.
Ja.
Ik moet eerlijk bekennen dat, ja, dat gaat dan vooral over rolweerstand en stroomlijn. Maar ja, ik denk dat dat een mooi platform is bij Freightliner, wat dus het Amerikaanse Mercedes is. Om uiteindelijk te komen tot een auto die helemaal niks meer uitstoot. Die hebben ze intussen trouwens ook. Maar het laten zien dat die traditionele torpedo's, of neuzen zoals je die in Amerika ziet, dat die toch ook steeds meer subject worden aan stroomlijn en zo laag mogelijke rolweerstand.
Worden ze ronder?
Zeker.
Ja, de klassieke vierkante neuzen die maken plaats voor ja, een soort aerodynamische...
Bullets.
Ja, een soort super dildo op wielen moet je het voorstellen.
Ja. Ja, maar dat is wel een juiste omschrijving. En die zie je dan vooral bij grote vloten. En daar is natuurlijk wel Freightliner het
met
van
een,
hebben.
Met een mooie rode strijping.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Maar goed, daar gaan we hier ook heen. Hè? Gezien, kijk maar eens naar die nieuwe DAF. Dat is natuurlijk ook een super gestroomlijnde auto. En dan zetten chauffeurs daar weer allerlei lichtbakken en allerlei stroomlijnverstorende dingen op natuurlijk. Maar de trend is wel naar steeds meer stroomlijn. Ja.
Zeker.
En dat helpt ook echt. Want als je die verbruikcijfers ziet, dat is echt redelijk spectaculair wat er aan de hand is momenteel. De 1 op 5 wordt al door steeds meer mensen gehaald.
Websites gaan ook lekker. Transport-en-milieu.nl. Je waren net al even bigtruck.nl aan het begin van de podcast. Hè, met dat mooie verhaal over de
Noorse.
Het graveren van je eigen merktekens in je banden.
Ja.
Of het karven, uitkerven.
Ja.
Maar ook op transport-en-milieu.nl. Ook onderdeel van de bigtruck.nl familie, zal ik maar zeggen.
Ja.
Een bericht over het Chinese... Ja, spreek ik het goed uit als ik zeg BYD? Of is
BYD,
dat,
ja.
Dan zeg je het goed.
Dat staat voor Build Your Dream.
Als je 20 miljard in je achterzak hebt om te investeren, dan is er een redelijke droom te bouwen, zou je zeggen, Tim.
Van oorsprong is BYD een batterijfabrikant. En alle batterijen in mobiele telefoons en laptops, die zijn voor het overgrote deel in China gemaakt bij deze firma.
Ja.
En op een gegeven moment, ze komen uit Shenzhen. Dat is een hele grote stad in het zuiden van China.
De productiehal is dat, hè?
En daar kwamen ze op een gegeven moment op het idee van... we moeten toch aan een betere luchtkwaliteit komen. Dus moesten er bussen komen, stadsbussen, die zero emissie zijn. En toen hebben ze eigenlijk besloten van laten wij dat maar zelf gaan doen... En van dat een is het ander gekomen. En zo is BYD nu een autofabrikant die in China Tesla naar de kroon steekt. Hè. Tesla heeft een grote fabriek in China. En BYD wil nu ook met die auto's naar Europa komen. En ergens in Europa een fabriek gaan bouwen. En toen kwam dat bericht om nog eens even 20 miljard te steken in een nieuwe lijn vrachtwagens. Die zowel in China als hier in Europa... de weg op zou mogen. En nou, dat komt weer een beetje doordat China in het verleden nogal leunde op Europese techniek qua vrachtwagens en ook Europese emissiewetgeving. En wat mij zorgen oplevert, dat is dat hier ongetwijfeld een heleboel geld van de Chinese overheid achter zit.
Ja.
Want je kunt niet dit soort bewegingen maken en dit soort groei praktijken realiseren zonder dat dat gesponsord wordt als het ware. En dat kun je heel mooi zien aan die auto's van BYD, want die zijn stuk voor stuk een heel stukje goedkoper dan vergelijkbare Europese elektrische auto's. Ja. Dus ja, de Chinezen komen, zeggen we dan wel eens. Maar die gaan in ieder geval een poging doen. En dat is ja, een
ze zijn er natuurlijk al. Hè? Als je kijkt naar de stadsbussen in Nederland. Dat zijn al heel veel van die BYD dingen.
Ja.
Daar is ook al heel veel over geschreven. Want het
ik wou zeggen.
Het zijn verschrikkelijke hokken.
Dat was die
chauffeurs klagen steen en been.
Ja.
Het is dat zo is erg dat die chauffeurs die kregen al skipakken mee om er een beetje warm te blijven. Want die kachels die doen het niet. En het tocht en het gaat stuk. En,
ja,
en dus ik wens ze heel veel succes met die trucks.
En ze lopen bij de fysio omdat de stoelen niet goed zijn. Enzovoort, enzovoort.
Ja. Ja.
Dus dat die order die in Noord-Nederland terecht is gekomen op een discutabele manier. Ja, dat laat dat dan de uitzondering zijn. Maar er is nog een lange weg te gaan voor ze.
Ja.
Maar
ja.
Wanneer je er zo'n bedrag achter gooit, dan heb je kans dat ze her en der technici gaan wegkopen. En in elk geval een poging gaan doen om meer dan alleen die distributietrucjes er weg op te krijgen.
Toch wordt het wel moeilijk voor ze, denk ik, ook in verband met die verhouding internationaal. Die natuurlijk toch wel enorm onder spanning beginnen te staan. Zeker tussen China en Amerika, maar ook tussen Europa en China.
Zeker.
Dus het is allemaal... een grote balanceeract voor iedereen, heb ik
dat
idee.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, we zijn gigantisch afhankelijk van de Chinezen natuurlijk. Hè. Al die elektrische auto's, vrijwel alle accu's komen uit China. En de grondstoffen komen uit Afrika, waar ook de Chinezen over gaan. Die hebben zich daarin gekocht.
Ja, dat klopt.
Maar we hebben in Europa ook genoeg grondstoffen. Hè. Dat moet alleen even ontgonnen worden.
Ja, maar ja, daar vinden we dan weer het van. Hè. Want dan zitten weer beestjes en milieu. Kijk, milieu is niet erg als het in Afrika gebeurt, kennelijk.
Ja, precies. Ik denk dat in Europa zeker een bepaalde mijnbouw opgezet gaat worden. En ik ben er ook van overtuigd dat er heel veel... of dat de meerderheid van batterijen die we gaan zien in de toekomst... kobalt- en nikkelvrij zullen zijn. Dus dat zijn die LFP-batterijen. Ik wil dat een keer inventariseren wie die gebruikt. DAF-trucks in elk geval. Dus dan heb je alvast twee metalen niet nodig.
Nee.
Nou ja, dit is de internationale... iedereen ziet het belang van die batterijen. Ook hier is China, Amerika en Europa zijn weer drie blokken... die eigenlijk vooral zelfvoorzienend willen zijn allemaal... als het gaat om batterijen.
Ja.
Ja, China is dat al natuurlijk, maar...
Maar vergis je niet in de Chinese invloed. Hè? Ik bedoel, een merk als Volvo, dat is al volledig Chinees. Hè? Dat is van Geely.
Klopt.
Ja. En dat geldt ook voor dat Polestar. En dan naaien ze nog steeds in de stoelen van die prachtige Zweedse vlaggetjes. Want dat Zweedse imago, dat koesteren ze. Maar het is gewoon een Chinees bedrijf.
Ja.
Iep, als laatste. Hoe zit het met de flippercompetitie in Pessen bij Green Planet?
Het Big Truck Café in Green Planet. Ja, de flippercompetitie loopt. De eerste winnaars staan op het bord. Maar je kunt natuurlijk meedoen. De actie loopt het hele jaar nog. Dus ik zou zeggen, als je tijd hebt, neem een bakje in het Big Truck Café. Je kunt je er even douchen. Kost allemaal niks. En even de code scannen en je kunt zo naar binnen. En als je dan toch tijd te doden hebt, dan kun je even meedoen aan de flippercompetitie. En prachtige prijzen winnen. Alle informatie vind je daar en op onze socials.
Jongens, dank voor deze ronde.
Ja, dankjewel Wim.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je eigen favoriete podcast app. Abonneer je helemaal gratis en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg trucknieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06 517 97 283. Of download de gratis Anchor podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer. BigTruck.nl. Online onderweg.